This is Studio 45. This is Studio 45. This is Studio 45.
Welkom bij Studio 45, een radioprogramma van MVS op Salto en Stads FM. De première van de documentaire Ik ben uniek vond plaats in het Beatrix Theater in Utrecht. De documentaire was een onderdeel van de Power of Love, een landelijke bijeenkomst over leven in Nederland met HIV. Ik ben uniek is gemaakt om te inspireren. Er zijn verschillende personen met HIV te zien met hun eigen unieke verhaal. In 1983 heb ik mij laten testen op HIV, met een positief resultaat. De afgelopen 40 jaar is er veel gebeurd en is het perspectief van leven met HIV veranderd. In deze uitzending vertel ik mijn unieke verhaal aan Suzanne van der Laar, voorzitter van Amsterdam Pride, PrEP-ambassadeur en leervrouw. Verder spreek ik met Hiska Vlieger van VIV Healthcare, initiator van Ik ben uniek. En ook Loek Elsenburg, HIV-consulent over de medische stand van zaken. Mijn naam is Harold Tiatta en welkom bij Studio 45. Ik open de uitzending met Hiska Vlieger, de initiator van Ik ben uniek. Welkom.
Dank je.
Je bent van een farmaceut.
Ik ben van VIV Healthcare, een farmaceutisch bedrijf dat zich alleen focust op HIV en AIDS. Van HIV-preventie tot HIV-genezing en alles wat daartussenin zit.
Jij bent er al sinds de eind jaren 90 bij betrokken.
Vanuit farmaceutisch oogpunt heb ik een HIV-leeftijd van bijna 24 jaar.
Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen?
Nou ja, ik werkte destijds voor Glaxo, dat was een ander bedrijf. Ik kom vanuit, om het niet te moeilijk te maken, vanuit Welkom, waar eigenlijk de eerste medicatie voor HIV werd ontwikkeld. En uit, ja, dus
we
bij mij
het
gewoon,
over AZT dan?
We hebben het over AZT, over 3CT, 3TC, nou ja, Combivir, voor sommige mensen ook nog bekend. Toen is mij gewoon gevraagd of ik, interesse had om in het business unit, zoals we dat tegen de noemen, van HIV te werken. En dat sprak mij wel aan. En de laatste jaren hou ik me vooral bezig in de samenwerking met HIV-vereniging, AIDS-fonds en andere activiteiten. Waaronder bijvoorbeeld het creëren van materialen zo voor de community, farmaceutisch oogpunt. Maar vooral ook om samen te werken aan de beste ondersteuning die er mogelijk is voor om mensen met HIV te helpen. Of te kijken waar ze de behoefte aan hebben. En dat kan zijn educatie, informatie.
Educatie, kun je daar voorbeelden van geven? Ga je naar artsen in opleiding of ga je naar scholen?
Ik doe dat niet, hoewel ik de HIV-vereniging aanspoor. Of als ik leads krijg om de HIV-vereniging te informeren. En zeggen van, goh, die school die heeft een burgerschaples. En die vinden HIV een heel mooi onderwerp om daar eens aandacht aan te geven. Dan ga ik naar de HIV-vereniging en vraag of zij dus een paar vrijwilligers hebben die dan die les zouden willen geven. Ik denk dat dat veel nuttiger is dan dat ik dat vanuit mijn kant ga vertellen. Ik denk dat het heel goed is dat de HIV-vereniging daarin de kennis verspreidt. En dat mag veel meer gebeuren.
Ik ben uniek.
Ja, ik weet het.
De film, The Movie.
The Movie, ja.
Is onderdeel van een ander project?
Wij zijn in 2016 begonnen met Rethink Plus. Eigenlijk meer een storytelling platform voor zowel de community, dus voor mensen die leven met HIV, om hun verhalen te delen. Ik denk dat het een mooie manier is om mensen te informeren over dingen die anderen hebben meegemaakt, zodat ze zelf ook kunnen kijken, goh, hoe ligt dat bij mij en herken ik mezelf erin en wat kan ik eruit halen om voor mezelf daaraan te werken of stappen te kunnen maken. Aan de andere kant is het ook een magazine waarin we projecten van de verschillende ziekenhuizen delen. Dus het is allemaal niet medicijnen, maar wel bijvoorbeeld een thuiszorgsituatie waar je gewoon, of herhaalrecepten bij de apotheek die je ook online kan doen bijvoorbeeld. En wat ik vooral het belangrijkste aan vind, zijn de ervaringsverhalen van mensen die leven met HIV. We zijn nu net begonnen en dat is de tweede keer dat we een generatieverhaal hebben gedaan. Dus de vorige keer was het een oudere heer met een jongere man. Gewoon omdat je toch door de tijd heen ziet dat er heel anders omgegaan wordt met het leven met HIV. En dat zijn mooie verhalen om tegen elkaar af te zetten. Hoe ging het nou in jouw tijd en hoe zit het nou bij mij en wat kunnen we van elkaar leren? En hoe kunnen we met elkaar zien hoe we anderen daar weer verder mee kunnen helpen?
Daar is ook Ik ben uniek uit ontstaan. Een soort van mini-documentaire, hè?
Daar zijn we nu mee begonnen. De Rethink, daar zijn we nu eerst een videootje mee begonnen. Waar we samen met Volle Maan een aantal mensen met HIV hebben uitgenodigd om in ieder geval een paar vragen te stellen. En dan de basis daarvan
is... Een paar stellingen.
Ja. En de basis is om aan te gaan, ik ben uniek. Dat heeft vooral mee de achtergrond dat iedereen sowieso uniek is. We zien in de zorg dat het steeds belangrijker is om leiding te nemen over je eigen gezondheid en het zoeken naar je eigen ondersteuning. In dat geval wilden we ook kijken van hoe ga je dit naar voren brengen en op een goede manier en mensen aanspreken en ook misschien tot actie laten komen. Dus het is bedoeld voor een inspiratie voor anderen, juist door de verhalen van degene in de video. Om te zeggen van oké, ik ben eigenlijk ook uniek en wat heb ik nou nodig? Of heb ik wat ik nodig heb? Heb ik dat al? Het is een hoop gehap in deze zin.
Ja.
Maar,
Wees nog zaterdag, dat is een hele mooie. Wees meester en vormgever van jezelf.
Oh ja, die had je. Ja, maar jij bent heel goed in dat soort dingen.
Maar, alle gekheid op een stokje. Het is heel belangrijk dat mensen dit zien. Dat mensen zich kunnen herkennen. En dat ze ook een gedeelte van hun behandeling in eigen hand nemen.
Van hun behandeling, dat is denk ik één. Realiseren dat ze mogelijk in een situatie zijn geweest waar ze risico hebben gelopen, dat ze ook zich laten testen. Dus daar neem je ook je eigen leiding in. Daar hoef je niet voor te schamen. Ik denk dat het goed is om je te realiseren dat je daar ook actie op kunt ondernemen. Behandeling, testen, maar ook gewoon andere soorten ondersteuning. En dat betekent ook gewoon outreach naar iemand, misschien wel zoals jij als een vreemde, online, die denkt van ik heb een vraag, maar ik durf hem nergens neer te leggen, maar ik wil hem wel ergens kwijt. We worden steeds meer tot aangezet, ook door onze overheid, om voor onszelf te zorgen. De regie in eigen hand te nemen, zegt zo'n ook een mooi woord. Maar hoe doe je dat? Hè? En niet iedereen kan dat. Soms heb je een klein steuntje nodig om die eerste stap te zetten. En wij hopen in ieder geval met deze campagne en ook met deze video daar een eerste aanzet aan te geven. Dus we hopen natuurlijk dat het breed gezien wordt en bekeken.
Zeker. Het wordt ook een internetcampagne, hè?
Het wordt ook een internetcampagne, ja.
En het loopt een jaar?
Nou, we gaan nu beginnen en dan in ieder geval het komende jaar gaan we daar steeds meer invulling aan te geven. Ja. Ja, zeker.
Ja, komen er meer films ook? Meer mini-docus of moet ik dat noemen?
Dat is een goede tip. We hebben in ieder geval deze. De campagne verder heet Ook Jij Bent Uniek. Hè? Dus de video die hebben we Ik Ben Uniek genoemd, omdat natuurlijk mensen vanuit zichzelf spreken. De campagne is Ook Jij Bent Uniek. Ook de ook ertussen gezet dat je niet alleen bent, maar dat iedereen op zich natuurlijk uniek is op zichzelf. Dus houd het in de gaten.
Zeker.
En doe mee, zou ik zeggen.
Waar kunnen mensen dit in de gaten houden?
De video, wordt in ieder geval bij ons op de website gepost. Dat is rethinkhiv.nl. En ik hoop bij jou.
Zeker, het zal zeker op mijn social media te zien zijn.
Wat ik ook heel leuk zou vinden of interessant zou vinden, om de reacties van mensen daarop te horen. Als je denkt van ik wil meedoen of wil ook mijn verhaal vertellen. laat het vooral aan Harold weten. Is het alleen weer mooi om een vervolg te maken op datgene wat we al hebben.
Zeker. Dan kan het makkelijk aan je terugkoppelen of aan volle maan. Dan komt het in orde.
Nou, fantastisch. Dankjewel, Harold.
Jullie enorm bedankt.
Nou, graag gedaan.
Ik vervolg deze uitzending voor het gesprek wat ik had met Suzanne van der Laar. Ik heb haar voor het eerst ontmoet tijdens Amsterdam Pride. Ik zag een bevlogen vrouw. En Suzanne heeft de kwaliteit om een gesprek aan te voelen en al snel de essentie van het leven eruit te filteren. Ze is voorzitter van Amsterdam Pride, prepambassadeur en leervrouw. Haar naam kwam het eerste bij mij op als gesprekspartner voor deze uitzending. Ik ben dan enorm trots en vereerd dat zij ja heeft gezegd om aan deze uitzending mee te werken.
Nou Harold, goedemiddag. Wat fijn dat ik jou mag interviewen.
Ik vind het best wel spannend.
Dat snap ik. Ik ben ook heel eng. Ik heb expres geen leraar gedaan. Ik denk, dan zie ik er wat liever uit. Jij begint zelf altijd jouw uitzending met de vraag, waar kom je vandaan? Waar ben je nu? En waar ga je naartoe? En natuurlijk ook, wat zijn jouw dromen? Dus ik dacht, dat is een leuke kans om die een keer aan jou te vragen.
Ik kom uit Amsterdam natuurlijk. Ik ben niet geboren in Amsterdam. Ik ben geboren in het oosten van Nederland, in Losser.
Help mij even.
Losser kent iedereen van de Joma-salades. Elke avond op de tv.
Is dat daar waar het opgenomen wordt?
Ik heb ooit wel originele dingen van Losser gezien, ja.
Oké, en daar ben jij vandaan gegaan. Hoe oud was je toen je vertrok?
Ik was jong. Ik was, denk 15 toen ik daar vertrok.
In je eentje of met je ouders dan?
In mijn eentje. Ik zat in een kinderhuis. Toen werd ik gescout door Piet en Ina Pruttel uit Texel. En Piet en Ina Pruttel hadden een fondue restaurant. En ik dacht alleen maar, 2 treinen en een boot. Verder weg kom ik niet.
Dus je wilde eigenlijk gewoon weg van je
Ik wilde gewoon heel erg weg, ja.
Terugpakkend op jouw basis. Je vertelt even tussen neus en lippen door, ik zat in een tehuis. Waarom zat je in dat tehuis?
Het was niet een veilige situatie. Laat ik het daar even op.
Het was gewoon een safe space eigenlijk.
Het was eigenlijk een safe space, ja.
Wat fijn dat er zo'n mooi mens uit is gekomen. Dat je dus eigenlijk gewoon gegroeid bent naar de prachtige persoon die we nu allemaal kennen. Wat mooi dat je die keuze hebt gemaakt om op te pakken. En toen kwam je op Texel terecht.
Toen kwam ik op Texel terecht.
Holy moly. Wist je toen al dat je homo was?
Ja, dat wist ik eigenlijk al heel vroeg. Eigenlijk al rond mijn 7e dat ik homo zou zijn.
En ik zie me zo voor me, gewoon lekker een mooie man op het strand, vlinders in je buik.
Ook gewoon een soort van totale vrijheid. Vrijheid die ik eigenlijk nog niet eerder had gezien.
Dus het ging voor jou eigenlijk gewoon echt gewoon een eiland open?
Ik ging een nieuwe wereld open. Ik ontmoette mensen waar ik geen weet had dat ze bestonden. Ik heb daar 2,5 jaar ongeveer gezeten op Texel. En daar kwamen ook mensen uit Amsterdam. En ik dacht, maar daar moet ik naartoe. En
Amsterdam trok jou aan.
Amsterdam trok me enorm aan.
Dus daar stond Harold helemaal op zichzelf. In de grote stad Amsterdam, een snoepparadijs, denk ik. Ja, toen waren de wallen nog de wallen. Het was daar ook best wel spannend, denk ik.
Enorm. Enorm.
Met nog echt de leerbarren en de leernichten buiten.
Dat? Nou ja, dat was nog niet eens zo.
Niet,
want nee, want ik kan me vertellen, de eerste kroeg waar ik naartoe ging was de Amstel Taveerna. En dat was allemaal nog achter grote gordijnen en portiers voor de deur. Het was nog niet zo open zoals het nu was.
Okay.
Als ik dan terugdenk aan de Warmoestraat, de Argos. Ja, dat was gewoon de Argos, maar daar stonden echt geen mensen buiten.
En had je in die tijd een partner, een vaste vriend?
Nee.
Was het lastig om mooie jongens, mooie relaties te krijgen?
Ik vond het sowieso lastig om relaties aan te gaan.
Door je basis van je op. Als je fundering, zeg ik wel eens, als je fundering in relaties niet lekker is, is het vertrouwen in de ander heel moeilijk te vinden. De enige waar je op kan bouwen, dat ben je zelf. En dat zie ik bij jou ook. Je bent ontzettend zelfstandig en altijd ga je alle kanten op. En ik word er heel vrolijk altijd van, want ik herken heel veel. Maar dat delen van die zelfstandigheid, is dat lastig voor jou?
Inmiddels niet meer. Ik vind het niet ingewikkeld om te delen. Maar ik heb wel gemerkt dat het in mijn leven wel een issue is geweest. Jazeker. Ja. Ik ontmoette wel iemand, ik had niet een relatie. En dat was een Amerikaan. En hij was piloot en hij was helemaal gek van mij. Ik kreeg een uitnodiging om naar Los Angeles te komen.
Wauw. In die tijd zeker ook nog heel bijzonder.
Heel erg bijzonder. Ik zeg, maar daar heb ik helemaal geen geld voor. Ja. Dat kan helemaal niet. En hij zegt, ga naar het kantoor van British Caledonian en daar ligt een ticket voor je klaar. Dat ticket lag daar klaar.
Maar dan kom je in de jaren 80 in Amerika terecht. En op dat moment kwam er heel langzaam al iets op natuurlijk.
Toen ik daar woonde, heb ik daar niets van gehoord. Toen ik terugkwam in Nederland, was er een journaal-item op tv... waarin er gesproken werd over een enge homoziekte uit Amerika.
Ik weet nog dat ik bij mijn moeder op de bank zat... en dat toen de lift ook op televisie was en dat er een ziekte in Amerika was... waar alleen mannen aan dood gingen. Ja. Dus mijn moeder zei, het is heel eng. En die had een hele andere idee over dan dat ik erover heb. En dat ik toen dacht, ja, maar hoezo? En ik weet het als kind nog, dat dat zoveel indruk op me gemaakt. Dat volgens mij was het ik weet de naam niet meer van die nieuwslezer, maar echt zo'n hele saaie man die zo'n, ja, dan is dat.
Harmen Sisse.
Dat was hem, ja. Klopt. Harmen Sisse die dat zo vertelde en met zo'n uitgestreken gezicht. Ja, en we weten niet of het ook naar Nederland komt. Ik denk, nou, hoezo zou het niet naar Nederland komen? Maar jij kwam dus toen in je achterhoofd dat je dacht, oh.
Ik dacht, oké, daar ben ik net geweest. Ik dacht wel heel praktisch, nou, laat ik dat nou direct maar eens checken. En het was al in Nederland, want ik kon me laten checken bij de GGD. Die testen waren al klaar. Dat ging natuurlijk heel anders dan nu. Het duurde een aantal weken voordat je de uitslag kreeg.
Nu is het gewoon een vingerprikje.
Ja.
Maar dan ga je als jonge jongen onbezonnen daar naartoe. Omdat je denkt, ik heb het waarschijnlijk toch niet, maar dan weet ik het maar. Of had je al iets dat je dacht, ik voel...
Ik dacht, ik wil dit gewoon weten. Ik vond het, meten is weten.
Ja,
zonder dat ik die tekst toen wist. Maar ik dacht, nou, dat is wel belangrijk als het zo is dat je weet wat je hebt. Dat je weet wat er gaande is in je lichaam. Ja. Dat vond ik heel erg belangrijk.
En gewoon weer die fundering, weer die zekerheid. Zorgen voor jezelf, ik hoor hem weer terugkomen. Ja. Ik moet weten of ik oké ben of niet. Mooi. En dan ga je testen. Hoe was dat om daar naartoe te gaan?
Nou ja, dat was een beetje surreal. Want ik werd geholpen door de dochter van een sigarenwinkel.
Die je ook nog persoonlijk kent. Het verhaal ging sneller rond of viel het mee?
En hij was heel erg darling. Maar toen ik op de ochtend de middag de uitslag ging halen... en ging 's ochtends sigaretten halen... toen wist ik eigenlijk al van oké, dit is niet...
Ja, dus die moeder...
Die wist eigenlijk al,
aankomen,
ja.
Die begon te huilen. Ja. Dat is raar.
Tuurlijk, het klopt niet, maar ik kan het ze niet kwalijk nemen. Ja, ja.
Was je alleen?
Ik was alleen.
Oké, wat verdrietig.
Ik ben wel een Einzelganger. Ja, dat heb ik wel alleen gedaan. Ja. Van... En je verwacht het ook niet. Je weet de impact van zo'n bericht niet.
Ik neem eens mee, je loopt daar weg, je trekt die deur achter je dicht en dan sta je buiten. En dan?
Ja, klapte dicht.
Kon je nog wel ademen?
Jawel, dat wel. Ik kon wel ademen, maar ik heb dat heel erg weggestopt. Ik vond dat heel erg ingewikkeld.
Ik las in je stukje ook dat je toen begon met drinken. Was dat om het te verdoven?
Om het te verdoven, ja.
Ja.
En niet dat ik elke dag helemaal laveloos ergens lag, maar ik dronk wel meer dan goed voor me was.
En je leven leuk vond.
Ja.
En dan kom je in een wereld die nog niet begrijpt wat HIV of seropositief is.
Ik begreep het zelf ook niet helemaal. Toen ben ik meegenomen naar het AMC om het te dubbelchecken of het wel echt zo was. En dan kom je dus in een ziekenhuis waar ze ook niet weten. Ze zeggen, ja, we weten het niet. Er is geen medicijn, er is geen kennis over.
En dan? Wat zegt zo'n arts tegen je dan?
Hou er rekening mee dat je binnen 5 jaar dood bent.
En daar sta je dan.
En daar sta je dan.
20-jarige mooie jongen. In de bloei van je seksuele leven, hoe was dat dan? Durfde je nog wel te vrijen?
Ja, dat heb ik altijd gedurfd.
Wat fijn.
Dat is nooit een belemmering geweest of een...
Dat is wel heel mooi. Weet je wel, je hoort heel vaak dat mensen denken die zich dan terugtrekken. En ik heb natuurlijk de documentaire ook gezien.
Mm-hmm.
En daar zit natuurlijk ook een vrouw in die zwanger is en dat dan vertelt. Dan denk ik, ja... Maar hoe sta je daar dan samen in? Maar dan terug naar jouw stukje van een jongen, seksueel natuurlijk alle hormonen gieren door je lijf. Maar hoe was het met jouw energiegesteldheid? Want de medicatie toen, was die er überhaupt al? Waren er al dingen?
Er was nog geen medicatie. Er was helemaal niets.
Want op een gegeven moment vertel jij in het stukje wat ik heb gelezen, wat Wil heeft geschreven, dat je 35 tabletten moest innemen.
Ja, maar dat is pas veel later.
Dat is nog
later. Dat is veel later. Kijk, eerst kregen de mensen de eerste medicijnen die beschikbaar waren. En dat zal eind jaren 80, begin jaren 90 zijn geweest. Was AZT. En AZT was een monotherapie, zoals ze dat noemen.
Ja.
Ja, die stad was geveld. Amsterdam viel om. Mensen vielen letterlijk om. Het was verschrikkelijk. En ik zag mensen alleen maar ziek worden. Ik zag mensen alleen maar aftakelen. En ik heb toen tegen mijn arts gezegd, ik wil dat niet. Geef mij maar gewoon een medicijn van als ik een longontsteking heb, geef me dan maar iets voor een longontsteking. Maar niet zo'n algemeen medicijn zonder dat ik weet wat het doet.
Dus je hield regie weer in je eigen handen.
En met terugwerkende kracht is dat echt een lifesaver geweest.
Dat denk ik wel. Heb je veel longontstekingen gehad? Want het is natuurlijk een virus, het valt je lichaam.
Ja, nou, ik heb een aantal longontstekingen gehad. Ik heb natuurlijk ook gerookt. Maar goed, dat is ook zo'n beslissing die je op gevoel neemt. Wat nu eigenlijk heel goed heeft uitgepakt.
En je hebt natuurlijk meerdere artsen gehad die jou begeleid hebben.
Dat valt mee.
Ja?
Dat valt mee. Ik heb direct nadat ik het wist, heb ik een huisarts gezocht. En een huisarts in het centrum van Amsterdam. Die heb ik echt uitgezocht. Ik wil dat hij homoseksueel is. Dat vond ik heel erg belangrijk. Mazzel was ik dat hij ook heel erg betrokken was bij als een HIV-patiënten. Maar ook omdat hij dan niet altijd dingen hoeft uit te leggen. Sommige dingen worden gewoon, begrijpen ze gewoon.
Ja, dat is het fijnste dat je kan hebben als iemand, als een arts, zich kan invoelen in wat jij kan voelen, ook qua seksualiteit en zijn. Want hetero-homoseksualiteit is natuurlijk een verschil, ook qua artsideeën. De manier waarop je vrijt, de manier hoe je andere dingen benadert.
Ik had een internist, dat was dokter Sven Danner. Die ben ik later gevolgd van het AMC naar het VU.
Dus je bent gewoon je arts achterna.
Ik ben gewoon echt mijn arts achterna gegaan.
Je hebt gewoon iemand gevolgd en dat was gewoon jouw houvast.
Dat was echt mijn houvast en mijn rots, zeg maar.
En die luisterden naar jou en samen waren jullie eigenlijk gewoon de seropositief stuk aan het aanpakken.
Ik ben heel erg trouw aan mensen altijd. Dat vind ik heel, heel belangrijk.
Wat fijn.
Ja.
Wat mooi. Maar ook aan jezelf merk ik in alles wat je zegt. Ik vind het heel mooi die zachtheid hoe je over jezelf praat.
Oh ja?
Ja. Je bent wel heel stoer en heel sterk, maar ondertussen zorg je wel voor jou.
Dat is altijd de basis geweest.
Ja.
En ook als mensen het er niet mee eens waren, het ging altijd eerst om mij en daarna om de rest.
Ja, net als in een vliegtuig, hè? Doe eerst jezelf en dan de ander.
Ja.
Ja. Maar goed, dan zie je allemaal mensen om je heen vallen. Veel naaste vrienden ook verloren,
ja,
of niet?
Ja, ontzettend veel. Ik kwam toevallig laatst een adresseboekje tegen. Daar leeft nog één van.
Eén?
Eén. Nou ja, dat is gewoon niet voor te stellen.
Dat kan niet, toch? Maar Amsterdam, in die hele zware epidemie, hè, de HIV-epidemie... Mm-hmm. Die periode in Amsterdam, waren mensen bang?
Ja, dat denk ik zeker wel.
Tandarts en zo, waren mensen bang om je te behandelen, om aan te raken?
Het was tweeledig. Je had een community waar die echt wel de armen om je heen sloeg. Er waren ook mensen die wel afstand namen. Maar dat is oké. Dat vind ik echt oké altijd. Mensen moeten altijd hun eigen keuzes maken. Ook vanuit de community werd ook best wel veel georganiseerd. Ook qua informatieavonden en dat soort dingen. Ik kan me herinneren dat Frans Monsma, de eigenaar van de April en de Havana, echt zijn horecazaken daarvoor openstelde.
Wat goed.
Dan voel je je wel omarmd, zeg maar.
Ja, dat is ook wat het moet zijn. Dus de community moet je ook gewoon dragen.
Ja.
En dat heeft het dus wel gedaan.
Dat heeft het absoluut gedaan.
En natuurlijk zaten er ook verschrikkelijke dingen tussen. Weet je, de daagse dingen. Ik was op een gegeven moment zo ontzettend afgevallen. Ik weegde 40, 50 kilo. Wat ik toen heb meegemaakt, dat heb ik eigenlijk pas weer toen, een paar jaar geleden met corona meegemaakt. Dat je op straat loopt, dat mensen even van de stoep afgaan om jou te ontwijken. En dat was toen met corona.
Was dat niet een reactie in je gevoel dat je dat weer terugkreeg?
Ja, een enorme flashback. Dat vond ik heel confronterend.
Ik heb me nooit gerealiseerd dat dat hetzelfde geweest is. Ja. Maar beelden die ik heb van die tijd zijn jonge mannen en wat oudere mannen. Sommige vrouwen ook.
Mm-hmm.
Dat prinses Diana toen een hand gaf. En ja. Dat daar zoveel commotie over stond. Terwijl ik dacht, ja maar... Dat zit toch in het bloed en in het sperma, werd het toen gezegd al. Dus waarom zou iemand geen hand kunnen geven?
Mensen zijn onwetend. Mensen hebben geen idee. Ik heb op een kantoor gewerkt. Een van de meisjes die daar werkte, die maakte op een gegeven moment een heel erg groot punt. Want het raam ging open. Ik dacht, ik begrijp het niet helemaal. En die was bang, als er dan een mug binnenvloog,
die
mij prikte en haar prikte, dat ze het dan ook zou krijgen. Het is gewoon onwetendheid, dit soort dingen.
Daar kan je ook niet boos om worden. Het is gewoon alles is uitleggen.
Ja.
En blijven herhalen.
En blijven herhalen.
Want in deze tijd zijn er ook nog steeds mensen die het niet snappen, omdat ze de informatie niet allemaal tot zich nemen. Hè? Undetectable is veiliger dan mensen die het niet weten. Dus daarom zeg ik altijd, laat je testen en gebruik PrEP, want er is PrEP. En dan komen de eerste medicijnen. Wanneer durfde je de stap te nemen om het vertrouwen in de HIV-medicatie te hebben?
Mijn arts heeft mij daar echt van moeten overtuigen. Ik had ook niet veel keus meer.
Hoe slecht was je?
Ik had nog 20 T4-cellen. Nou, T4-cellen is je afweermechanisme. Gezonde mensen hebben ongeveer 1300 afweercellen. Als je onder de 200 komt, dan heb je AIDS. Maar dat fluctueert ook heel erg. Ja. Dat is heel erg dagbepaald.
Als je een ontsteking in je knie hebt, dan zijn je afweercellen anders.
Ja, ik zat op 20.
Eigenlijk dat je het stempel eet.
Ja.
Was dat een nieuwe klap? Want je hebt het niet zo uitgesproken. Was dat een...
Nee, dat is nooit een klap geweest. Voor mij is dat gewoon een wetenschappelijke vaststelling. En voor mij is het altijd gegaan, hoe voel ik mezelf? Dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Ja.
Weer terug naar jij. Je kreeg die viruslood. Jouw arts kon jou overtuigen om dit te
doen. Het was al 3 maanden bezig.
Vind ik dat hij het nog snel heeft voor elkaar gekregen. Als ik een beetje inschat hoe vast jij houdt aan je eigen meningen.
Ik werkte ook op de HIV-vereniging op dat moment. Ik zag van dichtbij heel erg wat de medicatie deed. Ik hoorde heel veel. Toen hij daar zei van ja, dit is echt veilig. De medicijnen zijn veranderd. En ik had toch ook nog weinig keus. Dacht ik, oké.
Kon je nog wel lopen?
Jazeker, ja.
Je deed gewoon alles nog.
Ik deed alles. Je hebt ook een mechanisme als mens. Hè, van hoe zieker je wordt, hoe meer je het negeert eigenlijk. En hoe groter de vechtlust wordt.
Hoe zieker ik ben, hoe meer ik ga doen.
Ja. Dat was bij mij ook wel een beetje in het geval. Er waren een aantal onsmakelijke bijwerkingen die je krijgt. Weet je, als je afweer afneemt, ja, dan gebeuren er gewoon processen in je lichaam.
Gingen er stukken, misschien vul ik het verkeerd in, kreeg je rottende plekken of kreeg je last van ontlasting die je niet meer kon binnenhouden?
Ontlasting, overgeven. Ik kreeg ratten. Heel veel ratten.
En dan, die medicatie. Dan neem je de eerste pil. Hoe werkte dat?
Het was een regime.
Ja.
Het was een enorm regime. Het waren 35 pillen, denk ik. Kauwtabletten bij waren. En sommige moest je met vet eten. En andere moest je op een nuchtere maag. En
holy moly.
Bij al die medicijnen zat ook gewoon een tijdschema wanneer je iets moest innemen.
Dus eigenlijk vanaf dat moment bestond jouw leven uit tijdstippen, opletten, regelmaat. Maar als ik
Zeker.
Naar jou kijk, regelmaat is niet het eerste wat in me opkomt. Als ik jouw verhaal hoor hoe je in die tijd leefde.
Daar ben ik altijd heel regelmatig in geweest. Ik heb er nooit één moment een probleem van gemaakt.
En dan gaat de medische wetenschap gaat door, groeit mee. Maar dan nieuwe medicatie.
Het werd eigenlijk steeds minder in de loop van de jaren.
Vielen de medicijnen af?
Ja, het werd meer bij elkaar gezet.
Hoe vaak moest je in die tijd laten testen?
Ik had een regime van 1 keer in de 3 maanden. En als het nodig was, dan vaker.
Maar voelde je je patiënt dan 1 keer in de 4 maanden? Of was het gewoon gezellig op controle, een fijn gesprekje en kijken hoe je verder moest? Of was het toch iedere keer weer een confrontatie?
Nee, ik heb dat nooit als een confrontatie gezien. Ik heb ook altijd al mijn medewerking verleend aan... want ik was er echt wel vaker in de ziekenhuizen. Zeker in de academische ziekenhuizen. Ik heb meegedaan aan ieder onderzoek die je maar kan bedenken... om de wetenschap te helpen.
Ja, het is nu 40 jaar geleden ja. dat je HIV opliep. Bijzonder dus, dat je er nog bent. Maar er zijn heel veel mensen die dat niet kunnen vertellen. En dat komt waarschijnlijk ook omdat je natuurlijk gewoon heel open bent ingegaan. Hè, er wordt in de documentaire gevraagd, je bent uniek... En hoe zou je het vinden als het geneesbaar zou zijn? En dan geef jij aan van ja, maar ik weet eigenlijk, het hoort bij mij. Ik weet niet wie ik ben zonder HIV-besmetting. Mm-hmm. Kun je daar iets meer uitleg op geven voor mij?
Het is 2/3 van mijn leven. Het heeft me gevormd. Het is zo'n onderdeel geweest van mijn vormingsproces, van tot de mens wie ik nu ben, dat ik dat heel moeilijk kan loskoppelen.
Mooi. Dus het is eigenlijk gewoon iets wat je als een stukje met je meedraagt. Als een basis in jouw opbouw van jouw zijn zit dit gewoon in jouw ja. basis natuurlijk. Ja, en dan zie je dus nu gewoon dat er in sommige landen nog steeds geen goede uitleg is. Wat vind je daarvan?
Uitleg vind ik heel erg belangrijk. Gewoon even in Nederland mag houden. Ik maak natuurlijk regelmatig mee op de Grindrs en de Romeo's en de dergelijke. Mensen niet geïnformeerd zijn.
Maar als leervrouw en als prepambassadrice ben ik wel geïnformeerd. En wat ik tegen mijn dochter ook zeg en tegen de jeugd ook en tegen mensen die erom vragen. Maar waarom is het zo belangrijk om geïnformeerd te zijn? Als jij je laat testen en de ander ook en je weet dat iemand HIV positief is en deze persoon is undetectable. Dan is het dus eigenlijk niet meer mogelijk om van deze persoon HIV te krijgen. Dat zeg ik goed, toch?
Mm-hmm, zeker.
Dus het betekent dat je veiliger, als je bang bent voor HIV, met iemand met HIV kan vrijen die undetectable is en zijn medicatie goed inneemt en zelfs natuurlijk wel onder controle blijft, mm-hmm. dan anders, want iedereen kan het oplopen.
Ja.
Het is niet meer een mannenziekte, want ook vaders op schoolpleinen lopen het op en vrouwen hebben het. Hè? De grootste groep die op dit moment besmet wordt is de jonge vrouw.
Ja, dus het is heel erg belangrijk dat mensen zich informeren. Want ik wil dat mensen zelf achter informatie komen.
Ja, dat begrijp ik. Want het is, natuurlijk is het fijn dat we deze show doen. Hè? Ja. Dat we hierover praten, daarmee informeren we ook. Maar het gewoon normaliseren van jezelf goed seksueel te laten voorlichten over alles zoals, waaronder HIV. Het lijkt wel of we dachten van ja, maar HIV is nu niet meer dodelijk. Het wordt een chronische ziekte. Dus mm-hmm. je zag op een gegeven moment in mijn optiek ook dat het weer wat losgelaten
ja,
werd.
Ja, zeker. Dat merk ik natuurlijk ook.
Het zijn geen smarties, hè, die tabletjes die jullie moeten innemen.
Het is echt nog best heftig, ja, hoor, die medicijnen.
Ja, wat een mooi heftig. Woord. Ja. Heftig. Ja. Houden we erin. Het is heftig.
Het is fantastisch dat het bestaat. Het is fantastisch dat mensen bewust bent dat je wisselende contacten hebt. En dat je dus gewoon prep kunt nemen.
Ja, zowel mannen als vrouwen. En dan komt het moment dat wij samen in gesprek zijn, dat er voor mij in jouw mooie woonkamer in Amsterdam iemand zit die heel trots vertelt dat hij zo trots is waar je nu staat. Wat vind je het fijnste wat je gedaan hebt tot nog toe voor anderen? Is het geen puber die binnenkomt, dan gaat er hier een robot praten.
Het fijnste wat je kunt doen is natuurlijk altijd informatieoverdracht.
Het delen.
Het delen van informatie.
Het delen met de ander jouw levensverhaal, waardoor anderen kunnen leren. Jongeren, maar ook ouderen. Want heb je enig idee hoe het straks... Als ik nu een vriend van mij, die heeft een hartprobleem en is HIV besmet. En die kreeg te horen dat hij bepaalde medicatie moest gaan innemen, omdat hij natuurlijk nu meer kans had om bacteriën op te lopen omdat die HIV besmet was. Deze arts is ook gewoon niet goed op de hoogte. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook deze artsen beter geïnformeerd worden? Want niet alle artsen en huisartsen zijn nog op de hoogte hoe undetectable eigenlijk werkt.
Opleidingen. Direct bij de basis beginnen. Informeren. Ja. Ik ben naar een opleiding van artsen geweest om te informeren. Gewoon zeg, hier ben ik en vraag maar.
Hoe waren de reacties?
Heel wisselend. Eigenlijk, de eerste vraag was eigenlijk van... Ja, waarom heb je geen veilige seks gehad? Ik zeg, ja, maar dat bestond toch niet, dat concept?
Nee, want vrouwen en mannen neukt om niet zwanger te worden met condomen voor de rest. Ja, weet je, hallo, we kunnen je niet zwanger maken. Maar...
Daar begint het al. Ja. Heel erg bij de basis. Ja. In de opleiding, bewust maken. ook vertellen waar een ziekte vandaan komt.
En heeft het je ook mooie dingen gebracht?
Zeker. Nou, kijk, ik vind mijn leven al heel erg mooi. Dol op mijn leven. Ik ontmoet de meest geweldige mensen. Dat creëer je zelf uiteraard.
Sta je ook voor open? Ja. Als ik ook naar die foto's zie in je stuk, met die ondeugende blik in je ogen en hoe je de glitterwereld in je handen houdt. Het is één feestje, maar wel zwart-wit.
De foto is ook zwart-wit,
ja,
hè?
Daarom zeg ik het ook. Die foto is zwart-wit. Ja. En je gaf me aan dat je dat een hele mooie foto vond. Hij intrigeerde mij als fotograaf, omdat je zo kleurrijk bent. En ik heb heel veel donkere kleren aan. Je huis is wel weer kleurrijk. En we hebben het er straks gehad over tafelbladen. En het gaat allemaal wel over mooie dingen. Dus je vindt mooi wel belangrijk. En dan die zwart-witte foto, waar je in de verte kijkt naar een glitterdiscobol. Vertel eens, wat zie jij als jij die foto ziet?
Ik zie een hele krachtige foto.
Ja. Het is net of je de wereld draagt in één hand. En daarna kijkt van, ik kan je nog zoveel leren en ik blijf nog even.
Ja, ik ben helemaal gek van die foto.
Ja, ik vind hem ook prachtig. Ja. Echt gewoon, die moet je gewoon mooi laten uitprinten. Ja. Ja. Je vroeg mij om jou te interviewen. Waarom vroeg je mij?
Wij hadden direct een geweldige klik. Ik heb jou van zomer geïnterviewd. Dat was een heel open gesprek, ook wat we daar omheen hebben gehad.
Ja, we bleven maar praten.
En je raakte mij echt enorm. Je sprak ook over dat je prep-ambassadeur bent.
Ja.
Dat is een van de redenen, maar ook ik vertelde jou dingen die ik misschien normaal niet zo heel snel zou vertellen aan een vreemde.
Nee.
Maar het gebeurde gewoon, het gebeurde heel natureel. En ik dacht, nou ja, wij hebben genoeg afstand dat je alles durft te vragen. Ja, ik vind het ontzettend eer dat je het hebt aangenomen.
Natuurlijk, ja. Ik vond het echt, je vroeg het me en ik heb er tijd voor vrijgemaakt. Want ik heb het echt heel erg druk. Maar die energie die er hangt en hing, buiten gaat het onweer en het is echt fantastisch wat er om ons heen allemaal gebeurt. Maar ja, er is gewoon een band. Er is een hele fijne, energieke band. Maar wel met een afstand, omdat we elkaar verder eigenlijk nooit spreken of zien. Alleen maar als er wat mag zijn.
Ja.
Dat vond ik heel mooi. Ik voelde me ook erg vereerd om je te mogen interviewen. En dan wil ik nu gewoon tegen iedereen zeggen, dankjewel.
Jij bedankt. Tied up to these machines, it's hard to imagine him as he used to be. I've been screaming, tumbling free, like the most amazing light show that you've ever seen. Whirling, swirling, never blue. How could you go down? What a lonely thing to do. Silence equals death, this is what they say. But the anger and the tears do not take the pain away. How far must it go? How near must it be? Before it touches you, before it touches me. Here in this cold white room, tied up to these machines, it's hard to imagine life as it used to be. Laughing, screaming, tumbling free, like the most amazing light show that you've ever seen. Whirling, swirling, never blue. How could you go and die? What a selfish thing to do. Did you ever ask those strangers what they're searching for? Did they laugh and tell you they're not really sure? You were hurt by love, but still you came right back for more.
Voor de medische stand van zaken spreek ik met Loek Elsenburg. Hij is HIV-consulent, vrijwilliger bij de HIV-vereniging. En voor Hello Gorgeous verzorgt hij de workshop Reset.
We hebben natuurlijk de combinatietherapie sinds 1996, maar sindsdien is er heel veel veranderd.
Ja, absoluut. Als je nu kijkt hoe simpel, tussen aanhalingstekens, de therapie voor HIV is vergeleken met 1996. Waarbij er heel veel slikmomenten op een dag waren met allemaal verschillende regeltjes. Ja, de meeste mensen doen het nu met 1, soms 2 pillen, 1 keer per dag. En vaak niet eens met een beperking dat er bij gegeten moet worden. En de laatste verandering daar is dat er zelfs injecties zijn die 1 keer in de 2 maanden gegeven moeten worden. En waarbij je dus vrij bent van het slikken van pillen. Dat neemt een hoge vlucht, veel hoger dan ik aanvankelijk had verwacht toen die middelen werden geïntroduceerd. Het zijn middelen die heel langzaam worden opgenomen vanuit een injectie in je bil. En die geven hele stabiele spiegels van werkzame stof. En keurig iedere 2 maanden met een beetje speling moet dat herhaald worden. Ja, wat ook anders daarin is dat het duotherapie is. Daar waar vroeger in 1996 de triple-therapie werd geïntroduceerd. Weten we dat als je nu met de huidige generatie middelen maar 2 werkzame stoffen geeft uit 2 verschillende groepen, 2 manieren van HIV-remmen, dan werkt het ook voldoende.
Dat gaat dus eigenlijk in wezen, als we even teruggaan naar 1996, enorm snel de ontwikkeling.
Ja. Zeker ja. Als je het vergelijkt bij andere chronische ziekten, is HIV echt enorm snel aan het verbeteren qua therapievormen. Ja.
Met die snelheid hangt ook een bepaald optimisme in de lucht. Voel je dat optimisme hier ook op de afdeling?
Ja, ik denk het wel. Het heeft natuurlijk ook al een keerzijde. Optimisme. Natuurlijk, heel veel mensen die de jaren 80, 90 hebben meegemaakt en de simpelheid van de therapie nu meemaken, die zijn heel gelukkig daarmee. Mensen die recent zijn geïnfecteerd, die hebben het natuurlijk geen vergelijkingsmateriaal. En voor hun is zo'n nieuwe therapie ook nieuw met alle voor's en tegens. En het feit dat je toch nog steeds medicijnen afhankelijk bent, dat je blijft altijd toch wel een behoorlijke impact houden. Of die mensen nou halleluja stemming zijn, ik weet het niet. Toen je in de 96, 97, 98 behandeld werd, werd HIV ook zichtbaar. Want de medicijnen hadden bijwerkingen. Die ook wel verminkerd waren. Maar dat maakte wel dat men elkaar herkende en daarin steun kon vinden. Dat is bij de huidige generatie soms wat lastiger. Het is niet vanzelfsprekend dat HIV zichtbaar is. Je moet je mond open doen om daarin duidelijk te worden. En dat wil niet iedereen of men voelt zich daar niet zo meer toe gedwongen. Zeker als je injecties ontvangt, dan word je niet dagelijks meer herinnerd aan het feit dat je HIV hebt. Dan is het ook makkelijk om het te verdringen of het er niet over te hebben en het weg te duwen.
Er is recentelijk aangetoond dat er nauwelijks nieuwe HIV-besmettingen voorkomen in Amsterdam. Zit daar dan ook direct een gevaar als mensen er minder open over zijn?
Ja, gevaar vind ik een beetje te zwaar, maar er zit wel een risico. Dat mensen met HIV, met een nieuwe diagnose, ook eenzaam zijn, alleen zijn. Mm-hmm. En vanuit schaamte niet zo makkelijk steun zoeken. En die steun ook niet zo heel erg nodig hebben, omdat ze uitstekend met die medicijnen kunnen leven. En er ook, of als ze op injecties zitten, niet zo vaak aan worden herinnerd. Maar het is toch iets wat je voor jezelf houdt dan. En dan is het toch wel leven met een geheim. Met de keerzijde. Je merkt ook wel dat mensen dan toch ook iets minder voluit leven. Iets geremder zijn. Iets minder authentiek zijn.
Dat is zonde.
Ja, dat is het ook.
Ja. Ja. Nu zijn er ook heel veel middelen om te voorkomen dat je HIV krijgt. PrEP hebben we het dan even over.
Ja.
Kun je iets vertellen hoe dat werkt, PrEP?
Ja, PrEP is een combinatiepreparaat van 2 HIV-remmende middelen die, als je het juist neemt, een hele goede bescherming geven tegen HIV. Dus als je onder de bescherming van PrEP in contact komt met iemand met HIV en dat is iemand die virus in het bloed heeft, dus het virus kan doorgeven, dan is degene die PrEP neemt daar niet ontvankelijk voor. Het virus kan niet doen in dat lichaam na de infectie.
Want ik hoor wel eens om mij heen dat dit weekend gaan we uit en we zijn van plan om flink los te gaan. Dus dit weekend nemen wij PrEP. Is dat geld dat als je dat alleen dat weekend neemt? Of moet je dat ook voor een langere tijd innemen?
Nee, je kunt PrEP op verschillende manieren nemen. Als je altijd het gevoel hebt, wil hebben dat je beschermd bent, dan slik je dagelijks. Je begint met 2 tabletten en daarna iedere 24 uur, ongeveer op dezelfde tijd, neem je 1 tablet en dan ben je beschermd tegen HIV. Heb je een planbaar seksueel leven, niet heel erg intensief, dan kun je ervoor kiezen alleen beschermd te zijn rondom het moment dat je mogelijk risico hebt. Dus als voorbeeld, je gaat vrijdagavond stappen, dan neem je vrijdag aan het begin van de avond 2 tabletten. 2 uur later ben je al beschermd en dan heb je een gezellig weekend. En je stopt met het slikken 24 uur en 48 uur na het laatste. Dan slik je 24 uur en 48 uur na het laatste contact nog een tablet. En dan ben je beschermd geweest, gebleven gedurende de periode dat je mogelijk risico hebt gelopen.
Bestaat ook nog steeds de bescherming als je een onbeschermd contact hebt gehad en je bent er niet zeker van of je hoort achteraf dat iemand positief is of AIDS heeft en met virus in zijn bloed. Achteraf.
Dat is PrEP. Ja? PrEP staat voor prepositie en PrEP staat post-exposure. Dus post-exposure, dat neem je dus in nadat je risico hebt gehad. Het is belangrijk dat het zo snel mogelijk gebeurt. Uiterlijk 72 uur na het contact. En dan moet je of naar het ziekenhuis of naar de GGD. Nou, als het in het weekend is, dan is de spoedeisende hulp de plek waar je je moet melden. Tijdens kantooruren moet je naar de GGD melden dat je risico hebt gelopen op HIV. En dan kan je starten met PrEP. En PrEP is anders dan PrEP, want PrEP bevat 3 HIV-remmende middelen. En dat moet je een maand gebruiken.
Het is wat pittiger.
Ja, 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 ja. Ook mensen die op PrEP staan en hun PrEP-medicatie niet helemaal trouw hebben geslikt en toch hebben risico hebben gelopen, realiseren zich, oh, ik heb mijn pillen niet ingenomen. Die kunnen altijd nog op PrEP worden ingesteld.
Ja, dat is goed. Fijn dat de medische wereld al zo ver is. Hè, dat er zo ontzettend veel bescherming is.
Het is alleen jammer dat een overheid daar dan zo traag en laks op reageert. Nederland is heel laat geweest met het beschikbaar stellen van PrEP. En ja, dat heeft echt wel onnodige nieuwe infecties opgeleverd.
Onnodige nieuwe infectie. Ja. Terwijl we met combinatietherapie zo vooruitstrevend waren.
Ja, ja.
Zonde. Gemiste kansen allemaal.
Absoluut.
Maar ik geloof dat het nu behoorlijk op de rails staat, hè?
De minister heeft nu aangegeven dat PrEP in principe beschikbaar moet gesteld worden voor iedereen die dat wil, die daar behoefte aan heeft. Niet alleen mannen, dus ook vrouwen kunnen in aanmerking komen. Hoe het geregeld gaat worden, dat is nu nog in ontwikkeling.
Mensen die de diagnose hebben, maar het virus undetectable is,
ja,
die kunnen het virus niet meer overdragen.
Klopt. Ja, NSN, niet doorgeven als je onmeetbaar bent, dat is al wat langer bekend. De Zwitsers hebben daar eerder onderzoek naar gedaan. Uiteindelijk is er toen een grote studie uitgevoerd, waarbij ongeveer, ik moet even nadenken over het aantal, maar een groot aantal serodiscordante stellen zijn gevolgd. Dat zijn stellen waarbij de ene partner HIV positief is, mm-hmm, en de andere partner HIV negatief. Die hebben seks gehad in alle soorten vormen. En daar zag je geen HIV-overdracht bij de stellen waarvan de partner succesvol op HIV-therapie stond. Dat is een zo overtuigend aantal contacten geweest. Ik geloof dat het meer dan 40.000 sekscontacten zijn, mm-hmm, geweest die gevolgd zijn. Dat men uiteindelijk tot de conclusie is gekomen dat het virus niet overdraagbaar is als mensen ondetecteerbaar zijn op hun lood.
Ja. Ik merk het natuurlijk in mijn datingsleven ook wel eens mee, hè, dat je dit moet uitleggen aan mensen. Ik vind het altijd heel vervelend dat dat van de patiënt moet komen. Waar kunnen mensen goede informatie hierover vinden?
Ja, als je een beetje handig bent met googlen, dan kun je met de partnerstudie, dat is de titel van de studie, kun je heel snel de resultaten vinden. En met een link naar de website van de HIV-vereniging of SOA-AIDS moet het ook lukken.
Ja. Ja. Maar het is altijd fijn dat mensen zich kunnen informeren en de informatie even na kunnen lezen. Vind ik altijd heel belangrijk.
Als een partner partner met HIV dat moet vertellen, dan heeft het niet zoveel kracht dan als je de studieresultaten erbij pakt. Om te zeggen, nou, hier is het op gebaseerd. Zoveel contacten zijn er geweest, zoveel contacten zijn gevolgd. En dan is het bewijs veel overtuigender. En dan is het niet degene met HIV die dat dan moet vermelden. Maar dan kan je het beter aan een professional overlaten of via een website.
Heb je nog iets toe te voegen aan deze informatie?
Nee, volgens mij hebben we alle facetten van de laatste veranderingen zeg maar, in de HIV-zorg wel genoemd.
Ja. Ja. Nou, enorm bedankt.
Graag gedaan.
Ik ben Uniek is te zien op rethinkhiv.nl en op mijn social media, Harold Thihatten. Veel dank aan Hiska, Suzanne, Loek, de Pet Shop Boys, Madonna, Boy George, Janet Jackson. Bedankt voor het luisteren en volgende maand is er weer een uitzending van Studio 45.
MVS.nl MVS Gay Station.